Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deo van Lente, aankomende donderdag zullen 5 gemeenteleden weer een reis ondernemen naar Arad Gai. Zij zullen onder andere de verzamelde boodschappen en de schoenendozen van de kinderen van de Kinderbijbelclub gaan brengen. Alhoewel we een mooi kerkgebouw hebben, zijn er toch regelmatig mankementen die verholpen moeten worden. En omdat dit vanwege de kosten niet allemaal uitbesteed kan worden, vraagt de kerk Godij u om 1 of meerdere avonden te komen helpen. Het betreft hier onder andere schilderen, witte en kleine reparaties en dergelijke. Wilt u zich hiervoor opgeven, kunt u dat doen bij de heer Paul de Ruiter. Zijn telefoonnummer vindt u op de mededelingenborden bij de uitgangen. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. Bij de uitgangen treft u de offerblokken voor het onderhoud van ons kerkgebouw. In deze dienst, waarin 7 ambtsdragers afscheid zullen nemen en er 4 bevestigd zullen worden in het ambt, zal voorgaan onze wijkpredikant dominee Verkampen. Na de dienst kunt u voor in de kerk de ambtsdragers een hand geven. Tevens wordt u van harte uitgenodigd om nog een kopje koffie of thee te drinken in de grote zaal achter de preekstoel. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 95 en daarvan vers 2. De Heer is groot en heerlijk God, een koning die het zalig lot ver boven alle goom kan schenken. Psalm 95 vers 2. Wij luisteren nu naar de heilige geboden van God en willen daarna zingen naar Psalm 118 vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegt. Psalm die een aantal kinderen ook hebben moeten leren voor school. Psalm 118 vers 11. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Bijbel in het Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 19e hoofdstuk, en we lezen daarvan de verzen 8 tot en met 22. Johannes 19 vanaf vers 8 tot en met vers 22. Daar lezen wij het woord van God als volgt. Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij meer bevreesd. En ging wederom in het rechthuis en zeide tot Jezus, van waar zijt gij? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tot hem, spreekt gij tot mij niet? Weet gij niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde, gij zoudt geen macht hebben tegen mij indien het u niet van boven gegeven ware. Daarom die mij aan u heeft overgeleverd, heeft groter zonde. Van toen af zocht Pilatus hem los te laten. Maar de Joden riepen, zeggende, indien gij deze loslaat, zo zijt gij des keizers vriend niet. Een ieder die zichzelf koning maakt, weerspreekt de keizer. Als Pilatus dan dit woord hoorde, bracht hij Jezus uit en zat neer op de rechterstoel in de plaats genaamd Lithostrotos en in het Hebreeuws Gabbata. En het was de voorbereiding van het Pascha en omtrent de 6e uur. En hij zei tot de Joden, ziet uw koning. Maar zij riepen, neem weg, kruis hem. Pilatus zei tot hen, zal ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden, wij hebben geen koning dan de keizer. Toen gaf hij hem dan hun over, opdat hij gekruisigd zou worden, en ze namen Jezus en leidden hem weg. En hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha. Alwaar zij hem kruisten, en met hem twee anderen aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Tot zover. De tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte, Johannes 19, vers 19, waar wij herlezen: en Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Tot zover. Zullen we samen bidden om Gods zegen? O almachtige God en getrouwe Vader in de hemel, op deze zondagmorgen hebt u ons weer wakker gemaakt en gaf u ons in het hart om te gaan naar uw huis. Heere, wij danken u dat u ons leven dag aan dag draagt en dat u ook ons leven leidt. Dank voor de vele zegeningen die u ons ook in de afgelopen week hebt geschonken. Als we ze zouden tellen één voor één, dan zien we uw goedheid door alles heen stralen. Niet alleen in het persoonlijke, maar vooral ook in onze gemeente, Heer. Op deze zondagmorgen komen we bijzonder tot u om uw grote naam eerbiedig te danken en om te loven en te prijzen. Heer, dat te midden van de afval en de kaalslag die er is in de steden, ook in een stad als Rotterdam, dat u het toch de broeders in het hart gegeven hebt die vanmorgen bevestigd of herbevestigd zullen worden, om hun schouders te mogen zetten onder het dienstwerk hier in deze gemeente, om u te dienen in uw kerk en koninkrijk, dat u ze allen vrijmoedigheid hebt gegeven om ja te zeggen. En heren, dan willen we u daarvoor danken, dat is niet vanzelfsprekend. Er zijn vele gemeenten waar het moeilijk is om ambtsdragers te vinden, omdat ze er helemaal eigenlijk niet meer zijn. En heren, wat geeft u ons dan nog veel? Heren, u bent goed voor slechte mensen. En daarom willen we uw naam aanbidden. Boven alles niet alleen omdat er mensen zijn die het werk mogen voortzetten, ambtsbroeders. We willen u boven alles, Heere Jezus, aanbidden. Omdat u de koning bent. En dat u uw leven gegeven hebt. Nou mogen onderdanen u dienen. Maar u bent de koning die uw leven gegeven hebt voor de uwen. Onderdanen. Die eerst vijanden waren. Maar die met u verzoend zijn door uw eigen bloed. Heren, we komen tot u. Mag het vandaag een blijde zondag worden. Dat ons hart mag worden aangeraakt, Heren Jezus. Door uw woord en door de kracht van uw Heilige Geest, dat we getrokken zullen worden, losgetrokken zullen worden. Want we zitten zo vast. Vast aan zondige gewoontes. Vast aan wereldse dingen. Vast aan godsdienstige tradities. Trek ons los, Heren, en bind ons aan de kruispaal. Bind ons aan uzelf. We willen u ook danken voor de broeders die nu afscheid gaan nemen. Danken voor het vele werk wat ze vele jaren hebben mogen doen. Heren, u gaf hen daarvoor de lust en de kracht. En nou leggen ze hun ambt neer, maar de gaven die u hen gegeven hebt, die blijven. En heren, dan willen we u bidden of u ook hen wil gedenken. Als ze niet meer hier zullen zitten voortaan, wel in de kerk, maar niet meer hier. In de voorste bank. Heren, als uw woord verkondigd wordt, dan kan dat woord het hart raken. Het is ook wel goed om een weinig te rusten. Om even ambtsdrager af te zijn. Ambtsdrager zijn is lastdrager zijn. Hoewel we dat ook weer niet alleen hoeven te doen. Dan is het goed om eens te rusten, uit te rusten. En toch, Heere, alles wat gedaan wordt uit liefde tot U, dat houdt zijn waarde. U zult dat eenmaal belonen. Met andere maatstaven dan wij hebben. Maar trouw aan U bewezen in het minste, dat zult Gij ruim en rijkelijk belonen. Gedenkt U hen die het moeilijk hebben vanmorgen, die naar de kerk gekomen zijn, met lasten op hun ziel. Heere, mag Uw woord ook hen vertroosting geven. Gedenkt U hen die in nood zijn. We willen ze allen aan U opdragen. Hoor ons. Schenk al Uw knechten, mij, anderen, die Uw woord hebben te verkondigen, de kracht en de zalving vanuit de hemel. Opdat we met kracht mogen prediken dat U goed en recht bent. En dat de Heere Jezus in het middelpunt mag staan. En dat Hij het middelpunt van mijn verlangen zal zijn. En dat Hij zal worden verhoogd. En waar Hij wordt verhoogd, daar komt U, o God, aan Uw eer. En daar komt de zondaar aan zijn zaligheid. Hoor ons in Zijn naam. Amen. Wij gaan zingen als inleiding op de preek uit de Koningspsalm. En dat is Psalm 72, vers 1, geef Heer de koning uw rechten. Vers 8, zo moet de koning eeuwig leven. En vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijzen. Psalm 72, vers 1, 8 en 10. Gemeente, bijzonder onze ambtsbroeders, familie, vrienden en kennissen die mogelijk ook vanmorgen in de dienst aanwezig zijn. Wij zeggen wel eens tegen elkaar, wat staat daar als je zit in de auto, als je een verkeersbord niet goed kan lezen of een straatnaam niet of een huisnummer. En dan probeer je wat dichterbij te komen en dan lees je het nog eens en dan, oh ja, nou zie ik wat er staat. Nou, zo zou je het ook kunnen zeggen van dat middelste kruis op die goede vrijdagmorgen om 9:00 op Golgotha. En dat middelste van die drie kruisen, wat staat daar? Want er staat een bordje op dat kruis en daar staat wat op geschreven. Er vindt een openbare terechtstelling plaats. Vele toeschouwers zijn gekomen, het was druk in Jeruzalem, extra druk vanwege het Paasga dat gevierd zou worden. Honderdduizenden waren aanwezig. Kun jij lezen wat er staat? Een bordje. Een bordje wat boven het kruis staat en wat door alle vier de evangeliën wordt genoemd. Dat wil dus zeggen, de boodschap dat dat bordje bevat is wel heel erg belangrijk. Ook Johannes, de schrijver, heeft bij de voet van het kruis gestaan, samen met Maria, de moeder van de Heer Jezus, andere vrouwen. En toen hebben ze het goed op zich laten inwerken. Ze hebben gekeken, als het ware, omhoog. En toen zagen ze daar dat bedroefde gezicht van hun geliefde meester. Ze zagen daar dat kapot gegezelde lichaam hangen aan dat hout. Ze zagen dat gezegende hoofd vol bloed en wonden. En ze zagen boven dat hoofd dat bordje waarop staat: Jezus van Nazareth, de koning der Joden. Ik wil met u vanmorgen, met jullie vanmorgen kinderen, eens bij de voet van het kruis gaan zitten. En zomaar omhoog kijken naar mijn gekruisigde Heer. En dan wil ik die woorden op dat plankje één voor één gaan lezen hardop en gaan spellen, letter voor letter en woord voor woord. Ik zet boven de preek het bordje op het kruis. En dan gaan we op drietal gedachten letten. Allereerst de koning beschuldigd. Er staat in Johannes 19, vers 19, onze tekst. Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning der Joden. De koning werd beschuldigd daarmee. Ten tweede, de koning gehuldigd. Dit opschrift dan lazen velen, vers 20, van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was nabij de stad. De koning werd daardoor ook gehuldigd. En ten derde, zijn onderdanen vermenigvuldigd. Er staat in vers 20. En velen lazen het. Want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was nabij de stad. Was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. Iedereen kon het lezen. Ik zet dus boven de preek het bordje op het kruis. We letten ten eerste op de koning beschuldigd. Ten tweede de koning gehuldigd. En ten derde ga ik wat zeggen over zijn onderdanen vermenigvuldigd. Gemeente, de koning beschuldigd. Dat bordje, dat was niet voor niks. Het was de gewoonte, een Romeins gebruik in die tijd, bij een terechtstelling van iemand die ter dood veroordeeld was, om zijn misdaad bekend te maken. De reden van de doodstraf, de kruisstraf, die werd dan op zo'n plankje, een wit plankje was dat, met zwarte letters, werd dat geschreven. En dat werd dan om de hals van de veroordeelde gehangen. En als hij dan een doodsvonnis gehoord had en hij ging op weg naar de plaats van de executie, Golgotha, de executieplaats, dan moest hij al die tijd dat bordje omhangen en dat moest hij met zich meedragen. Dus ik zie in mijn gedachten de Heer Jezus gaan door de straten van Jeruzalem, de Via Dolorosa, samen met die twee andere kruiselingen die dus ook een bordje droegen om hun hals. Weet je wat erop stond? Als ik nou kijk naar die ene kruiseling, hè, die eerste. Die droeg een bordje en daar stond op: moordenaar. Als ik kijk naar die derde, die had ook een bordje om zijn hals, daar stond op rover. En als ik nou kijk naar dat bordje om de hals van de heiland, daar staat erop de koning der Joden. Dus, gemeente, kinderen, toen de Heer Jezus ging naar Golgotha met die stoet, soldaten, kruiselingen, het volk, die goede vrijdagmorgen, toen had hij een kruis op zijn schouder en hij had een bordje om zijn hals. Het laatste sieraad wat ze aan Jezus hebben gegeven, om zijn nek hebben gehangen. Afgevoerd naar Golgotha. En toen werd hij vastgespijkerd. En diezelfde soldaten die zijn handen en zijn voeten hebben vastgespijkerd aan dat hout, die hebben ook dat bordje vastgespijkerd boven zijn hoofd. Iedereen kon lezen wat zijn misdaad was. Weet je hoe dat bordje in het Latijn heet? Ik ga het niet moeilijk doen, maar u kent het woord allemaal. Er staat in het Latijn het woord titulus. Daar komt ons woord titel vandaan. Titel. Zo'n bordje heette een titulus. Een titel. He, dus dat was een kruistitel, zou je kunnen zeggen. Dat was de boventiteling bij het tafereel van Golgotha. Jezus, de koning der Joden. Nou is dat natuurlijk bedoeld, al ten eerste heb ik gezegd, als een beschuldiging van Jezus. Dat was zijn misdaad. Was dat dan een misdaad? Dat was zijn misdaad. Een beschuldiging van Jezus. Dat is hij gedaan. Dat bordje was ook bedoeld als een afschrikwekkende waarschuwing voor iedereen die het las. Van denk erom, als je dat gedaan hebt, dan kom je ook aan het kruis terecht. Een waarschuwing voor de menigte. En het was natuurlijk ook bedoeld als een bespotting voor de Joden. Zo heeft Pilatus dat ook bedoeld. He, jullie maken allemaal ruzie over die Messiaanse koningen. Zo is dit nou wel, is dit nou niet. Nou zal ik jullie eens terugpakken. Ik moet hem kruisigen, maar dan zet ik erboven. Hij is jullie Jodenkoning. Die gemartelde man met zijn twee lijfwachten, die medekruiselingen. Nou, dat is nou die Jodenkoning. Midden in zijn onmacht, de ereplaats, hij in het midden. De koning beschuldigt. Dat bordje, dat intrigeert mij. Dat heeft me wat te vertellen vanmorgen. Ik wil aan de nieuwe ambtsbroeders dat bordje meegeven. Ik ga dadelijk zeggen waarom. Hier hebben ooit eens een dominee gestaan. Vroeger gebeurde dat namelijk ook. Dat is niet zo uitzonderlijk wat hier gebeurt. Vroeger gebeurde dat in Nederland ook. Er hebben hier vroeger een dominee gestaan in 1664. In Rotterdam. Dominee van Rotterdam. Dominee Jacobus Borstius. Ook een oudvader. Nou, die heeft een boek geschreven ook over het lijden van de Heer Jezus. Ook over deze tekst zegt hij wat. Hij zegt, vroeger was het zo, zoals het bij brandstichters was, in de 17e eeuw dus. Brandstichters, die kregen een koperen pot mee. En moordenaars, met een stok. En kindermoordenaars, die werden met een witte pop op het galgenveld tentoongespreid. Als een aanwijzing wat ze gedaan hadden. En waarom ze gestraft werden. Als je daar iemand zag bungelen aan het galgenveld met een witte pop, dan denk je, hé, dat is een kindermoordenaar. Dat gebeurde vroeger zo. Trouwens, als je christen was in die eerste eeuwen, ga ik nog wat verder terug. Als je christen was in de eerste eeuwen, in de voorbereiding van deze preek kwam ik tegen, dat christenen in de arena's voor de leeuwen werden geworpen, opgevreten werden, verbrijzeld werden in de kaken van die roofdieren. En dat dan voordat die christenen in de arena vermoord werden of verscheurd werden. Kreeg ik een bordje omhangen. Er is een bordje gevonden, de archeologie. Daar stond op, dit is Attalus, een christen. Dus zijn geloof in de Heer Jezus Christus was de grond waarop die veroordeeld en gedood in de arena's terecht kwam. Het is wat. Zo de meester, zo zijn volgelingen. In het ergste geval. Goed, ik ga wat inzoomen op dat bordje. Wat staat er nou precies op? Zijn naam staat erop, zijn woonplaats staat erop en zijn werk. Jezus, dat is zijn naam. Dat betekent zaligmaker, redder. Waar komt hij vandaan? Uit Nazareth. Dat eenvoudige, nederige, achterlijke plaats in het Galilea der heidenen. Dus die zaligmaker is een nederige zaligmaker. En wat heeft hij dan gedaan? Wat heeft hij misdaan? Nou, hij is de koning der Joden. Dat ontkent hij niet, dat is hij. Ja, wat voor koning dan? Kinderen. Denk eens even mee vanmorgen met mij. Wat voor koning? Hij was de hemelkoning, ja. Dat was hij. En hier, Goede Vrijdag, die grote verzoendag van de kerk, die grote betaaldag van mijn schuld, op die Goede Vrijdag, op die slachtplaats waar dat lam van God geslacht werd, op die schedelplaats, ja, daar zie ik de koning als een spotkoning, als een mislukte koning. Waar is zijn troon? Kinderen, waar is zijn troon? Zijn troon is, ja, dat is dat hout, dat kruishout. Waar is zijn kroon? Kinderen, waar is zijn kroon? Ja, zijn kroon die is gevlochten, niet van goud, maar van dorens. Waar is zijn scepter? Hij had een koning en een scepter in zijn hand. Ja, ze hebben een rietstaf in zijn hand gedouwd. En bij een koning hoort natuurlijk ook een lijfwacht. Waar is zijn lijfwacht? Nou, die vlakbij hem aan zijn rechter en zijn linkerhand. Twee misdadigers, boeven, rovers. Waar is dan zijn gebied waarover die regeert? Geen duimbreed. Geen voetgrond. Niks. De aarde moet hem niet. Weg met hem, kruisig hem. En de hemel die ontvangt hem niet. Daar hangt hij. Is dat nou mijn koning? Waar is zijn eer? Zijn hulde? Nou, die soldaten die hebben hem bespot. Gegroet gij koning der Joden. En ze pogen in zijn gezicht. Ze gaven hem slagen op zijn kinderbak, op zijn kaak. Als ik dan kijk, als ik daar zit, hè, ik zit in mijn gedachten vanmorgen, ik zit in mijn gedachten bij die kruispaal en ik kijk omhoog. En dan zie ik daar een naakte hangen, helemaal naakt. Zijn laatste klederen die zijn hem uitgerukt. Daar hangt Jezus, daar hangt. Weet je dat hij eigenlijk een heel bijzonder kleed had? Dat onderkleed van de Heer Jezus zonder naad. Heel bijzonder kleed. Dat eigenlijk alleen maar de hoge priester droeg. Is die koning dan ook priester? Als je goed kijkt wel. Hij had een heel bijzonder kleed. Dat kleed werd niet geschud, maar dat werd er wel afgehaald. Dat werd verdobbeld. Het lijkt net even meente. Alsof ik daar Jozef zie. Jozef. Waarom Jozef? Nou, Jozef die had ook zo'n bijzonder kleed. Dat hebben ze ook van hem afgerukt. Jozef was de geliefde van de Vader. Weet je wie daar hangt? Daar hangt Jezus die de geliefde van de Vader is. En ze hebben hem ontkleed. Zijn hoofd vol bloed en wonden. Zijn ogen rood gekreten van tranen. Zijn oren vol met lastertaal. Kom af van het kruis, die koning ben. En zijn mond vol met gal. Vorst Messias. Uitgeroeid, maar niet voor hemzelf. De koning beschuldigd. Weet je waar ik ook aan moest denken? Dan ga ik naar de tweede gedachte. Dat bordje, hè. Stel je voor dat ik nou eens een bordje zou moeten ophangen. Om mijn eigen hals. Wat voor bordje zou dat dan zijn? Nou, ik kwam een treffende tekst tegen. Ik zal hem voorlezen. Het Colossenzen 2 vers 14. In Colossenzen 2 vers 14 staat dit. Met hem levend gemaakt die al uw misdaden vergeeft. En dan komt het uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was. Het handschrift van onze zonde, dat heeft hij uit het midden weggenomen en aan het kruis genageld. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen. Er was bij ons een handschrift wat tegen was. Die wet van God die ik overtreden heb. Al zou ik een bordje om mijn hals moeten hangen. Al zou God mij een bordje om mijn hals hangen. Dan zou het een handschrift zijn wat allemaal tegen mij getuigt. Schuldig, schuldig, schuldig aan die heilige wet van God. En nou staat er zo wonderlijk dat de Heer Jezus nou dat handschrift wat tegen me was, op grond waarvan ik voor God zeker zou moeten worden veroordeeld, dat de Heer Jezus nou dat handschrift van mijn zonde, dat tegen me getuigde, heeft uitgewist. Niet alleen maar doorgekrast, maar kinderen heeft het helemaal uitgewist, zodat er helemaal niks meer van te zien is. Dat witte plankje met die zwarte letters heeft hij met zijn rode bloed helemaal wit gemaakt. Er is geen spoor meer van te bekennen. De koning beschuldigd. Ten tweede, de koning gehuldigd. Gemeente, hier zit iets achter. Hè? De Bijbel heeft altijd diepere lagen. Er staat zo, vers 19, en Pilatus schreef een opschrift. Pilatus deed dat. Hij was de enige die dat kon doen. Niemand kon dat eraf halen namelijk. Stel je voor dat Petrus in zijn moed, of Johannes uit liefde, dat die zoveel liefde en zoveel moed zouden hebben. Zeggen, weet je wat? Nou hangt daar mijn dierbare heiland aan het kruis. We zetten er een bordje boven. Hij is de koning der Joden. Dan zouden ze dat nou erboven gezet hebben, Johannes en Petrus. Dan zouden de overpriesters dat natuurlijk gelijk eraf gehaald hebben. Maar nou heeft Pilatus het erboven gezet. En dan krijgt niemand het eraf. En eigenlijk heeft God het erboven gezet. Want wat nou eigenlijk een kruistitel is, was eigenlijk ook zijn eretitel. Wat nou een spotnaam was, was ten diepste zijn erenaam. Pilatus schreef het, maar Gods hand bestuurde dat. Gods hand bestuurde dat. Pilatus schreef, hij is de koning der Joden. En de Heilige Geest schreef het in de Bijbel. En als ik nou eens dat zou moeten schrijven, stel je nou voor, gemeente, stel je voor dat ik nou wat op dat bordje had mogen schrijven. Dat plankje. Wat had ik er dan boven gezet? Wat zou u daar nou boven hebben gezet? Kinderen van God, wat zou u er boven hebben gezet? Ik hoor al wat u zegt. Dan had ik erboven gezet, dominee. Uit liefde voor mij. Of ik had erboven gezet, hij is mijn koning. Zal ik nog eens een diepe gedachte doorgeven? Als ik daar naar kijk. Kan het volgen? Of mis je dat uurtje slaap? Kan het volgen vanmorgen? Luister. Zal ik nog eens een diepe gedachte doorgeven? In de Bijbel, hè, hebben altaren een opschrift. Er staat in het Oude Testament van Mozes, als hij tegen die Amalekieten strijdt. Jozua in de dal, Mozes op die berg, weet je wel, met die staf in zijn hand. En dan worden die Amalekieten beslagen. En dan uit dankbaarheid aan God, dan maakt Mozes een altaar. En offert daar een lammetje op. En dan schrijft hij op dat altaar, de Heere is mijn banier. Yahweh Nissi, de Heere is mijn banier. Exodus 17. In het Nieuwe Testament, Handelingen 17. Als ik in Athene rondwandel, kom ik daar een altaar tegen, daar staat op, de onbekende God. Ja? Altaren hebben een opschrift. En nou kijk ik naar Golgotha. Ik zie ten diepste daar het altaar hout. Ik zie op dat altaar de eeuwige offerande van de Heer Jezus Christus. En als ik goed lees met de bril van het geloof op, dan zie ik op dat altaar van Golgotha staan de onbekende God. Want dat is die. Die Jezus van Nazareth is God incognito. De onbekende God. En hij is de Heere, mijn manier. Gemeente, de koning gehuldigd. Ten diepste is die vier woorden. Jezus Nazarenus, koning der Joden. Jezus Nazarener, koning der Joden. Die vier woorden, het volle evangelie. Dat is evangelie in één zin. Ten diepste is het kruis een kansel met een uitgeschreven preek van vier woorden, één zin. Pilatus verkondigt de majesteit van de Heer Jezus. Zijn de koninklijke hoogheid. Die als koning de koningen heeft geregeerd en over hen heeft getriomfeerd. Juist op dat kruis wordt de vorst der hel verslagen. De overste der wereld, die wordt zijn macht ontnomen. De macht van de duisternis, de dood en de hel, die worden voorgoed verslagen op datzelfde kruis. Weet je dat daar een koning hangt die vanaf dat hout regeert? Opschrift. Opschriften willen aandacht trekken. En het wil dit ook. Opschriften willen, dat moet je maar aan de reclamemakers vragen. Een goed opschrift, ja, als je dat kan bedenken, dan gaat het om, dan trekt dat mensen naar je artikelen toe. Opvallende letters, reclamefolders. Acties voor het goede doel, dan moet je een goed opschrift bedenken. Je bericht moet opvallen. Opdat zoveel mogelijk mensen dat lezen, zien en erop ingaan. Nou, zo is nou dat plankje op het kruis ook bedoeld. Werd eeuwig gesproken. Duidelijk leesbaar in drie talen. Staat in vers 20. Het was geschreven in het Hebreeuws. Dat voorop. De Joden is. Grieks. Het Latijn. Het is dus bestemd voor een breed publiek. Iedereen moet dat. De wereldburgers, de Joden en de volkeren. Die moeten dat horen. Die moeten dat lezen. Die moeten dat weten. Dat Jezus Christus koning is. Alle terreinen van het leven worden daarmee aangesproken. De godsdienstige terrein, Hebreeuws, dat is de taal van de godsdienst. Het wetenschappelijk terrein, ook de wetenschap moet dat weten. Grieks, de taal van de wetenschap. En ook de politici moeten dat weten. Het Latijn, dat is de taal van de officiële overheid, de politiek. Iedereen moet het weten dat Jezus, er is een kinderliedje. Kinderen, hoe gaat dat? Ik heb dat vroeger eens geleerd. Jezus, hij is koning. Jezus, hij is koning van het ganse heelal. Ja, diep in mijn hart weet ik in het geloof, al zie ik dat nog niet erg om me heen, maar ik weet in het geloof, Jezus, hij is koning. En dat zeggen we vanmorgen tegen elkaar. Het was geschreven in het Hebreeuws. De taal van de Joden, de volkstaal, taal van de godsdienst. Het was geschreven in het Grieks, de taal, dat was de wereldtaal in die tijd. Het was de taal van de cultuur, de taal van de wetenschap, de filosofie. Ook de taal van de Grieken, het gevoel van schoonheid. Wetenschap. En Latijn, de taal van de overheid, de politiek, van het recht, de officiële voertaal van de overheid. Nou, gemeente, mag ik dat eens toepassen? Wereldwijd moet dat worden gepredikt. Dat de Messias zaligmaker is, Jezus zaligmaker, en koning. Niet alleen van één volk, maar van alle volken. En dan zou je tegen de Joden willen zeggen, o Joden, daar hangt nou de vervulling van Gods belofte. Erg het je er niet aan. En dan zou ik tegen die Grieken willen zeggen, die zoveel gevoel hebben voor schoonheid, daar hangt de schoonste van alle mensenkinderen. Want juist in zijn wonden is hij mij zo schoon. Snapt u dat? Dat is geloofstaal. Juist in zijn bloed en wonden is hij voor mij zo kostbaar. En ik zou tegen die mensen willen zeggen, die Romeinen die het Latijn spreken, die zoveel gevoel hebben voor recht en wet, daar hangt hij die de eis van Gods recht gans heeft vervuld. Als ik dat nou eens toepas naar u en naar mij, bij welke van die drie groepen voelt u zich nou het meest thuis? Bij die godsdienstige mensen of die wetenschappelijke mensen? Hebreeuws? Godsdienstige mensen. Of ben jij meer iemand van het Grieks, van de wetenschap? Ik studeer hier in Rotterdam. En ik ben bezig met mijn bachelor's. Of je hebt net je propeduizen, of je bent aan promotieonderzoek bezig. Grieks, taal van de wetenschap. Of misschien het recht. Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel, dominee. Ik kan niet tegen oneerlijkheid. En dan zeg ik, of je nou godsdienstig bent, of je bent een wetenschappelijk mannetje, of je bent iemand die erg veel gevoel heeft voor recht en rechtvaardigheid, zonder de Heer Jezus is het zo leeg en inhoudsloos. Hij is koning ook over die terreinen. Weet je wat ik zo opvallend vind, gemeente? Er staat zo in vers 20, en velen van de Joden lazen het, want de plaats waar Jezus gekruist was, was dicht bij de stad. En dan kom ik zo een beetje naar de Amstragers toe van Lieverlee aangewandeld. Velen van de Joden lazen het. De plaats was dicht bij de stad. De stad, net zoals Rotterdam, Jeruzalem. Golgotha lag bij de toegangsweg naar de stad Jeruzalem. Velen zagen dat, gingen voorbij, voorbijgangers. Dicht bij de stad. De stad waar alles bruist. De stad waar het leven is, waar volken en culturen samenkomen. De stad met zijn vele mensen, met vele rassen en talen, met hun bezigheden. De stad ook met zijn leegheid en met zijn zondigheid. Dicht bij de stad, dicht bij de stad. En dan zijn we hier in de Maranatenkerk, dicht bij de stad, deel van de stad, dicht bij het centrum van de stad. En dan wordt er elke zondag hier een kruis opgericht. En daar staat boven het hoofd van die gekruisigde een bordje. Ik ben de koning. De koning ook van de stad. En velen gingen voorbij, hè? En die lazen dat. Maranatha-gangers, kerkgangers, voorbijgangers. Die lazen dat. Vele Joden gingen, moet u zich voorstellen. Vele Joden gingen voorbij. En die Joden die lazen dat. Hij is de koning der Joden. Hè? Ja, maar ik ben een Jood. Hij is de koning der Joden, dus dan is hij ook mijn koning. Ja. En dan sta je voor de keus. Erkennen. Knielen. Of doorlopen. Neemt u dat bordje mee op huisbezoek. En dan moet je de mensen op huisbezoek. Moet dat bordje voorhouden. Hij is uw koning. Buigt u dan in stof. Val hem dan nederig te voet. En dan is het buigen. Dan is het vallen voor hem neer of je ten diepste verzetten. Er moet wel een keuze komen. Je gaat die koning aanroepen. Je gaat hem aanbidden of je neemt er aanstoot aan tegen die vorst. Nou, vele voorbijgangers die lazen dat. En hoe reageren ze er nou op? Nou kom ik bij de derde gedachte. Hoe reageren ze daar nou op? Ja, hele verschillende manieren. Hoe reageert u er nou op? Er zijn mensen die de soldaten die hebben hem onteerd. Die hebben daar gestaan en die hebben gelachen. Die zeggen, als je nou een koning bent, verlos jezelf. Ze hebben hem onteerd. Dat kan ook, als je hem aan belachelijk vindt. Jezus koning, ga er nou eruit, man. Anderen, dat staat ook in Matthäus staat dat, voorbijgangers die lasterden hem, die schudden hun hoofd. Zie je dat voor me gebeuren? Hé, daar komen ze weer. Op katerisatie. Daar komen ze weer, de leiding van de jeugdvereniging, of JOZ. Daar komen ze weer met Jezus. En dat je een keuze moet maken. En dat je voor hem moet vallen. En dat je moet aanroepen. En je hoort het aan. En je ziet het aan. En je schudt maar met je hoofd. Ja, wat is het nou? Of een ouderwets gedoe daar in die Maranatenkerk in Rotterdam. Je schudt je hoofd. Je kan hem onteren. Je kan je van hem afkeren. Of wat nog meer? Nou, Pilatus die heeft hem genegeerd. Want nou, dat gebeurt buiten het paleis en zo. Laat me zitten. Zoek jullie het voor de rest maar uit. Hij mag jullie koning zijn, maar in ieder geval niet mijn koning. Dat kan ook dat je hem negeert. Veel Joden die liepen voorbij, die hebben zich eraan geïrriteerd. Dat kan ook dat je je eraan irriteert. Altijd die Jezus, dat je eraan irriteert. Ik geloof gemeen dat er maar eentje het ten diepste begrepen heeft waar hem ging. En dat is die moordenaar. Die kruis. Die ene. Die heeft zich niet geïrriteerd. Die heeft hem niet onteerd. Ja, in het begin wel, heb ook meegespot. Maar af niet meer. Heeft hem niet genegeerd. Heeft zich er niet van afgekeerd. Hij draaide als het ware zijn hoofd om zo. En hij kon net op bordje lezen. Jezus, de koning der Joden. En toen vielen die woorden die hij las, die vielen in zijn hart. En toen is hij die koning gaan aanroepen. Heere Jezus, wilt u aan mij denken als gij in uw koninkrijk gekomen zult zijn? Ja, gemeente, wat dat betreft heeft... Dat was de eerste onderdaan die meeging. Eentje heeft opschrift begrepen. De moordenaar die tot zijn middelaar ging. Maar al spoedig, dat is de Jood. Hij was een Jood. Die medekruisling was een Jood. Is de Jood. Dat was de eerste onderdaan die mee mocht. Maar al spoedig, diezelfde dag, kwam ook de eerste heiden tot de erkenning dat echt waar is. Ik denk aan die Romeinse hoofdman. Wonderlijk figuur. Die heeft alles gehoord. Wat er allemaal gezegd werd. Wat door Jezus gezegd werd. Hij heeft alles gezien. Dat bordje gelezen. Die tekenen gezien die gebeurden. De zonsverduistering. Toen Jezus gestorven was. Toen stond die heidense hoofdman. Die stond daar te kijken. En dacht, waarlijk. Deze is God zo. Die ging hem ook herkennen voor zijn koning. Een Jood. En een heidense hoofdman. En nou vanmorgen moeten er nog meer geworven worden. En weet je wat je nou bent, ambtsdragers? Nou bent u ten diepste. Als ambtsdragers, dan ga je natuurlijk om met beleidsplannen en met cijfers en met begrotingen en zo en met rekeningen. En ja, dat zal allemaal best waar wezen. Heel belangrijk. Maar ten diepste ga je om met zielen van mensen. Hè? Met zielen van mensen. En ten diepste ben je herauten van koning Jezus. En daarom ga je erop af. Naar de mensen. En dan neem je dat bordje mee onder je arm. Zo, in gedachten. En dan ten diepste zeggen mensen, hoe is het op je werk? Ja, aardig of niet aardig? Nou, hoe vind je het in de kerk? Ja, aardig of niet aardig? Maar ten diepste kom je dan met dat bordje. Zeggen mensen, wie is nou die koning voor je? Heb je al voor hem gebogen? En dan moet je goed opletten, gemeente, wat ik nou eens zeg. Want denk erom, je kan een zilveren kruisje om je nek hebben, hè, kinderen, jeugd. Je kan met een zilveren kruisje om je nek lopen. En toch je verzetten tegen het buigen voor het gezag van de Heer Jezus. Je kan briesen van woede met een kruisje om je nek. Omdat je weigert voor hem te buigen. Kijk, ik bedoel dit. Het valt niet mee hoor, om iemand, een koning staat boven je. Een koning die zegt dus wat jij doet, doen moet en laten moet. Dan moet je nou eens mee komen. Een koning die zegt wat goed is en wat verkeerd is. Als hij jouw koning is, dan vraag je, Heere, wat wil u nou dat ik doen zal? Wie wil er nou een zaligmaker hebben, iedereen toch? Als het gaat om Jezus als zaligmaker. Misschien, ja, dat geloof ik eigenlijk wel zeker. Dat Jezus jou redt. Dat wil je toch? Maar dat Jezus nou over jou heerst. Wil je dat ook? Genade wil je allemaal, hè? Dat je later niet naar de hel gaat, maar dat je in de hemel mag komen. Genade wil je allemaal. Zijn genade wil ik aanvaarden. Maar onderwerp je nou ook aan zijn gezag? Om in deze zaligmaker te geloven. Ja, tuurlijk, ik geloof in de Heer Jezus. Maar om nou deze koning te gehoorzamen. Al zijn geboden, al zijn wetten. Uit liefde. Wat anders. Dat wil je misschien wel even. Dat wilde de Jood ook even. Dat wilde ze ook even. Ze hebben in het begin van de week hebben ze uitgeroepen. Hosanna voor de zoon van David. Daar kwam die, de koning, zachtmoeder, rijdend op een ezeltje. Ze hebben het uitgeroepen. Daar komt de koning van Israël. Ze hebben hem toegewuifd, een palmtak. En na een week waren ze dan zat. Waar is het dan zat? He, want die koning kwam niet om ze van de Romeinen te verlossen. Maar om ze van hun zonde te verlossen. Ja, dat ging er niet in. Toen moesten ze hem niet meer. Zal je als ambtsdrager altijd eerlijk zijn? Ik zeg het tegen mezelf, maar nou vanaf de kansel zeg ik het maar eens even tegenover, tegen u. Zou ze anders altijd eerlijk zijn. En dan moet je proberen om die mensen in de kracht van de geest te winnen en te werven voor deze heerlijke koning. Want dat is het. Maar je moet eerlijk zijn. Je moet ook zeggen dat die koning wel over je gaat regeren. En dat jij het niet meer voor het zeggen hebt, maar dat hij het voor het zeggen krijgt. Dat is helemaal niet erg. Dat is helemaal niet erg hoor. He, maar jouw eigen wil moet er wel aan. Het is een beminnelijk vorst, absoluut. Het is een koning die zo heerlijk is. We hebben ervan gezongen, daar ben ik bewust mee begonnen. De Heer is groot, een heerlijk God. Een koning die niet als een tiran jouw... Nee, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Oh, het is zo'n heerlijke koning. Onder zijn heerschappij zo zalig, zo vrij. Maar je wil me wel inleveren. Jij krijgt het niet meer voor het zeggen, maar hij. Er gaat een kras door mijn wil, dat telt niet meer mee. U wil geschieden. Weet je wat er in de Bijbel staat, hè? Dat er massa's mensen die zeggen, wij willen niet dat deze koning over ons is. Dat hoeft voor mij niet meer. Ik ben er ten diepste van overtuigd dat onderdanen niet worden geboren, onderdanen worden gemaakt. Als schuimbekje van woede. Want een Jezus die lief is. Maar een Jezus die gebiedt wat jij nou niet wil. Onderdanen worden gemaakt. Weet je wat er dan gebeurt? Hè? Dan kan je innerlijk je verzetten tegen deze koning. En dan zit je vanmorgen onder de preek. Dan zit je vanmorgen onder de preek. En dan wordt er een pijl afgeschoten. Hè? Want weet je wat voor wapens die koning gebruikt? Het wapen van zijn woord. De boog, de pijl van de preek. En als die nou treft in het hart van des konings vijanden. Poeh, dat is een bijbeltekst hoor. Als die nou raak is, is gebeurd. Dan kom je daar neer te liggen, dan ga je wapens inleveren. Heer, u hebt toch gelijk. En dan gaat hij je overwinnen. Inwinnen ook door de macht van zijn liefde. En als je dan ziet, hè. Dat er in de hand van die koning een genadescepter is. Zeg, Heere, mag ik nou die genadescepter, mag ik die nou aanraken? Terwijl ik me zo lang heb verzet tegen uw gezag. Ja, die mag je aanraken. En dan komt die koning niet alleen wonen in de hemel, daar woont hij al, maar dan komt hij ook wonen in je hart. En kinderen, ik denk weer aan een kindervers. Ik heb ze vroeger allemaal geleerd. Ze borrelen zomaar naar boven. Hij is de koning van mijn hart. Mijn Jezus. Mijn Jezus. Kan je dat nou zingen? Kan je dat nou zingen echt? Met je hele hart erbij. En de teugels leren overgeven. Aan deze kruiskoning. Broeders. Broeders. Wat dat betreft. Ja, ik ga stoppen. Ik mag een half uur preken. Maar ik zit er alweer overheen. Wat dat betreft, dat opschrift op het kruis, dat is ook een opdracht. Dat is ook een opdracht. Heel de wereld, die moet het weten. Te beginnen bij de stad. Als evangelisatieouderling, als jeugdouderling, als gewoon ouderling, als scribaouderling. Als, wat voor ouderling je allemaal nog meer hebt. Te beginnen bij de stad, te beginnen bij dichtbij. Heel de wereld moet het weten. Uw koning. Net als toen Jozef koning was. Toen hebben ze herauten, die gingen heel het land door. En die riepen tegen iedereen, knielt, knielt, buigen. En dan mag je er ook achteraan zetten. Zeggen, als je nou voor die koning gaat buigen. Dan zal het niet lang meer duren of je gaat van blijdschap over die koning ook juichen. Ja, wat zou u schrijven? Wat zou u schrijven boven het bordje? Mijn Heer, mijn Koning en mijn God. Ach gemeente, ik zou nog wat willen zeggen over dat dit natuurlijk voor de Joden ook wordt vervuld. Hè? Maar laat maar zitten, dat komt nog wel een keer. Misschien nog een keer in een meditatie of zo, in en om. Maar dit is natuurlijk ook een profetie, dat wordt in de toekomst echt vervuld. Dat hij echt de Koning van de Joden zal zijn. Dat hij inderdaad koning zal worden. Zijn shalom wordt dan wereldwijd werkelijkheid. Nou, daar gaan we een andere keer nog een keertje over spreken. Nu mogen we gaan. Bevestigd en herbevestigd. Met de bede in mijn hart. Uw koninkrijk komen. En de Heere die geven u genade om als instrumentjes in zijn hand de uitbreiding van zijn koninkrijk te mogen bevorderen. Zijn overwinning verder te mogen vertellen. En met blijdschap in dat werk bezig te mogen zijn. Weet je waar ik daarmee eindig? Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. We gaan zingen Psalm 69 vers 12. 69 vers 12. Wij gaan nu over tot het lezen van het formulier voor de bevestiging van ouderlingen en diakenen. Geliefde in onze Heere Jezus Christus. U weet dat wij u verschillende keren de namen hebben bekendgemaakt van de hier aanwezige broeders die gekozen zijn tot het ambt van ouderling, waaronder ook ouderling kerkrentmeester of diaken in deze gemeente. De reden daarvan was om te vernemen of iemand iets zou inbrengen waardoor zij niet in het ambt bevestigd zouden mogen worden. Ons is gebleken dat niemand iets wetters tegen hen ingebracht heeft, daarom zullen wij nu in de naam des Heren tot hun bevestiging overgaan. Wij verzoeken u broeders die nu bevestigd zult worden en alle anderen die hier aanwezig zijn eerst met aandacht te luisteren naar een korte uitleg van de ingestelde ambten op grond van Gods woord. Dan komt er een stukje onderwijs, onderwijzing. In zaken de ouderlingen is op te merken dat het woord ouderling of oudste dat uit het Oude Testament afkomstig is en een persoon aanduidt die in een aanzienlijk regeerambt is geplaatst, wordt toegekend aan tweeërlei personen die in de kerk van Jezus Christus dienen. Want de apostel Paulus zegt dat de ouderlingen die op de juiste wijze regeren dubbele eerwaardig geacht worden, voornamelijk die arbeid in het woord en de leer. Daaruit blijkt dat er in de apostolische kerk twee soorten ouderlingen zijn geweest. Ten eerste dienaren des woords, herders, leraars, die het evangelie verkondigden en de sacramenten bedienden. Ten tweede degene die niet het woord bedienden, maar wel dienst verrichtten in de gemeente. Ze droegen een bijzonder ambt, namelijk dat ze over de kerk opzicht hadden en haar regeerden samen met de dienaren des woords. Want eerst heeft Paulus in Romeinen 12 gesproken over het leerambt en het ambt van uitdelen of diakenschap. Daarna spreekt hij afzonderlijk over het regeerambt. Laat ieder die leiding geeft dat in naastigheid, dat wil zeggen nauwgezet, doen. Op een andere plaats noemt hij bij de gaven en ambten die God in de gemeente heeft gegeven eveneens het regeren. Zij die in het regeerambt dienen, hebben de taak de dienaren die het evangelie prediken te helpen en bij te staan. Evenzo waren in het Oude Testament de gewone levieten in de tabernakeldienst als helpers aan de priesters toegevoegd, voor zaken die deze niet alleen konden verrichten. Niettemin bleven het steeds verschillende ambten. Bovendien is het goed dat aan de dienaren des woords mannen worden toegevoegd die meeregeren om elke vorm van tirannie en heerszucht te weren uit de gemeente van God. Die kunnen des te gemakkelijker binnendringen wanneer de leiding bij één alleen of zeer weinigen berust. Zo vormen de dienaren des woords en de ouderlingen met de diakenen samen een college, een raad van de kerk die heel de gemeente vertegenwoordigt. Hierop doelt de Heere Christus als hij de uitspraak doet: zeg het de gemeente. Hiermee worden geenszins allen bedoeld of ieder lidmaat van de gemeente afzonderlijk, maar juist degene die door de gemeente gekozen zijn om te regeren. Dan de taken van de ouderling. Het ambt van ouderling omvat het volgende. Ten eerste samen met de dienaren van het woord opzicht te houden over de gemeente die hun is toevertrouwd, nauwgezet toezien of iedereen zich in belijdenis en levenswandel behoorlijk gedraagt, vermanen van hen die zich onstichtelijk gedragen, zoveel mogelijk voorkomen dat de sacramenten ontheiligd worden, christelijke tucht oefenen over hen die geen berouw tonen, en hen die berouw tonen weer in de schoot van de kerk te ontvangen. Dit blijkt niet alleen uit de eerder genoemde uitspraak van Christus, maar ook uit andere uitspraken in de schrift, zoals 1 Korinthe 5 en 2 Korinthe 2. Daar lezen we dat de genoemde taken niet berusten bij één of twee, maar bij velen die daartoe de opdracht hebben. Ten tweede, de tweede taak is het ook het werk van de ouderlingen erop toe te zien dat onder christenen alles op gepaste en ordelijke wijze zal toegaan. Dat niemand anders dan door wettige beroeping volgens de vastgestelde orde in de kerk van Christus zal dienen. Zo immers is de opdracht van de apostel. Verder is het hun werk om alles wat betrekking heeft op het welzijn en de goede orde van de kerk, de dienaren des woords, met goede raad te helpen en alle gemeenteleden met raad en troost van dienst te zijn. Ten derde taak is hun ambt in het bijzonder mede opzicht te oefenen over de lerende levenswandel van de dienaren des woords, want alles dient erop gericht te zijn dat de kerk wordt opgebouwd en de valse leer geweerd. Zo lezen wij in Handelingen 20, waar de apostel vermaant waakzaam te zijn tegen de wolven die de schaapskooi van Christus kunnen binnendringen. Om dit te kunnen doen rust op de ouderlingen de verplichting Gods woord ijverig te onderzoeken en zich voortdurend te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Ten vierde, aan sommigen van hen is in het bijzonder toevertrouwd te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst. Dan gaat het over de ouderlingen kerkvoogd als huisverzorger Gods. Ze zullen daarbij niet alleen de geestelijke, maar ook de stoffelijke belangen van de gemeente behartigen, opdat er voldoende gelegenheid zal zijn om het evangelie te prediken, de sacramenten te bedienen en de naam des Heeren in het openbaar aan te roepen. Nu wat betreft de diakenen. Over de dienst der barmhartigheid leert de schrift dat deze voortvloeit uit de volkomen liefde van Christus voor de gemeente, die hij gekocht heeft met zijn bloed. Hij kwam in de wereld om te dienen en ontfermde zich over hen die in nood waren. Christus is het lam dat de zonde der wereld wegneemt, de knecht des Heren die onze krankheden op zich genomen en onze zonden gedragen heeft, en die niet rusten zal totdat bij zijn wederkomst ook de gevolgen van de zonde een einde zullen hebben. In navolging van haar Heren zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd. het lenigen van lijden en nood in de hele wereld. Over de instelling van het diakenambt kunnen we lezen in het boek Handelingen. Daar staat dat de apostelen aanvankelijk zelf de arme zorg hebben behartigd. De opbrengst van de verkochte goederen werd aan de voeten van de apostelen gelegd en er werd uitgedeeld naarmate ieder nodig had. Maar er ontstond ontevredenheid omdat Grieks sprekende weduwen bij de dagelijkse uitdeling werden overgeslagen. Op aandringen van de apostelen zijn daarom mannen gekozen die de zorg voor de armen tot een specifieke taak zouden rekenen, opdat de apostelen zelf zich des te meer zouden kunnen wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Zo heeft het sindsdien in de kerk gefunctioneerd. Dit blijkt uit Romeinen 12, waar de apostel sprekende van deze dienst zegt dat degenen die uitdelen dit doen zullen in alle eenvoud. En als hij elders spreekt van helpers, bedoelt hij degene die in de gemeente gesteld zijn om de armen en ellendigen te helpen in de nood. Uit deze teksten blijkt duidelijk dat het ambt van diaken het volgende omvat. Ten eerste getrouw en zorgvuldig de giften en goederen voor de armen gegeven in te zamelen en te bewaren. Ze zullen zich ook met toewijding inzetten voor het vinden van voldoende middelen om de armen te helpen. Ten tweede het uitdelen van gaven. Hiertoe wordt niet alleen vereist oplettendheid en zorgvuldigheid om de giften daar te besteden waar het nodig is, maar ook blijdschap en eenvoud om met een bewogen en welwillend hart de armen te helpen. Zoals de apostel ons voorhoudt in Romeinen en 2 Korinthe. Hierbij is het van groot belang dat zij de hulpbehoevenden niet alleen helpen met materiële gaven, maar ook met troostvolle woorden uit de schrift. Ten slotte geldt voor alle ambtsdragers dat hun naar de orde der kerk geheimhouding is opgelegd van al datgene wat bij de uitoefening van hun ambt vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen. Nu gaan we over tot het stellen van de bevestigingsvragen. Geliefde broeders, zodat alle mogen horen dat u bereid bent uw ambt te aanvaarden, verzoek ik u te antwoorden op de volgende vragen en nu op te staan. Ten eerste, bent u er in uw hart van overtuigd dat u wettig door Gods gemeente en daarom door God zelf tot deze heilige dienst geroepen bent? Ten tweede, houdt u de boeken van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? Verwerpt u alle leringen die daarmee in strijd zijn? En ten derde, belooft u uw ambt getrouw uit te oefenen in overeenstemming met deze leer naar de u voor uw ambt geschonken gaven? En belooft u geheim te houden datgene wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen? Belooft u zich ook gezamenlijk Godvrezend te gedragen en u te onderwerpen aan de kerkelijke tucht wanneer u zich onwaardig gedraagt? Wat is daarop uw antwoord, Adrianus Plom? Wat is daarop uw antwoord, Dirk Jacobus Toes? Wat is daarop uw antwoord, Isaac Kok?
Ja.
Wat is daarop uw antwoord, Jacobus Boot?
Ja.
De Almachtige God en Vader geeft u allen tezamen zijn genade om in uw ambt getrouw en vruchtbaar te zijn. Amen. Wij verzoeken u de gemeente om ze staande toe te zingen uit Psalm 135 en daarvan vers 1. Prijs de naam van uw God, 135 vers 1 staande. wil nog een enkel persoonlijk woord spreken. Allereerst tot de broeders die afscheid nemen. Ouderling van de Dool, evangelisatie ouderling Plomp, ouderling Schaap als voorzitter van de kerkraad, diaken de Reus en ouderling kerkrentmeester Verschuur van de Linde en Tereos. Dat zal wel een leeg gevoel geven in het begin. Als je zoveel jaren, verschillende jaren hebt mogen dienen en ook als lastdrager in de gemeente de schouders eronder mocht zetten. Het eerste wat denk ik in uw hart leeft is verwondering. Daar beginnen we maar mee, met verwondering. Verwondering dat u naar de u geschonken gave, dat u mocht dienen in dit deel van Gods wijngaard. In dit stukje van zijn koninkrijk. Verwondering dat de Heer ook uw zwakke diensten wil aanvaarden. Hij doet verzoening over al het zondige wat ook in het ambtelijk werk in de heilige dingen verricht gedaan is. En hij zegende datgene wat van hem was. En dat is er ongetwijfeld geweest. U mag weten, met al het menselijke en ook het zondige wat eraan kleeft, mag weten dat de arbeid door u gedaan niet te vergeefs is geweest in de Heer. En laat dat u mogen bemoedigen. Aan de andere kant ook vernedering. Er zal ook iets zijn van, heren, nou ga ik eruit, maar ik had het eigenlijk nog veel beter kunnen doen. En nog veel trouwer en veel ijveriger. Er is van onze kant altijd tekort. Maar de heren, die vullen de tekorten aan. En hij ziet op hetgeen wat van zijn werk is. En niet op wat van ons werk is. De ambt, het bijzondere ambt legt u neer. De gaven blijven die u mag blijven besteden aan de opbouw van de gemeente van Christus. Denk ook bijzonder aan broeder Terehorst, die wel in het centrale werk zijn steentje zal blijven bijdragen. En nou, wij wensen u daarbij, ja, in de wereld zeggen ze succes ermee, maar ik ben toch geneigd te zeggen zegen. In de wereld wensen we elkaar succes, in de kerk wensen we elkaar God zegen toe bij al het werk wat gebeurt. Dan de nieuwkomers. Sommigen zijn herbevestigd, broeder Kok en broeder Boot. En broeder Plomp al voor de vierde keer, dus u bent even weg geweest, u bent nu terug. Broeder Toes. Ja, ik zal niet zeggen wat is een collega zei, die ook ambtsdragers moest bevestigen. En die sprak over de intocht in Jeruzalem. En toen sprak hij de ambtsbroeders toe naar de bevestiging en zegt: broeders, als de heiland zelf een ezel kan gebruiken, dan kan die zeker u gebruiken. En toch denk ik wel eens bij mezelf, ik wou dat ik dat ezeltje was. Ik wou dat ik dat ezeltje was. Weet je waarom? Want dat ezeltje dat had de Heer Jezus op zijn rug. En dat ezeltje was er zelf onder en Christus boven. Nou, als je nou zo mag dienen, Christus dragend op je ziel, op je handen, hem hooghoudend voor de mensen, dan zal er zeker rijke zegen op volgen. Ik ga tenslotte het laatste gedeelte lezen van het formulier. Ouderlingen, wees nauwgezet in wat u samen met de dienaren des woords is toevertrouwd, namelijk het regeren van de kerk. Waak over de gemeente als het huis en de stad van God door iedereen trouw te vermanen en te waarschuwen voor de weg die naar het verderf leidt. Heb acht op het handhaven van de zuivere leer en een vrome levenswandel in de gemeente des Heren. Diakenen, zamel de gaven met zorg in en deel ze op verstandige wijze en met vreugde uit. Kom hen die in nood zijn te hulp, zorg voor de weduwe en weduwnaren, de wezen en allen die in nood zijn. Betoon metterdaad liefde aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de medegelovigen. Wees allen trouw in uw ambt, bewaar de verborgenheid van het geloof in een zuiver hart. Wees een goed voorbeeld voor de hele gemeente. Op deze wijze ontvangt u een goede ingang in de gemeente en veel vrijmoedigheid in het geloof in Christus Jezus. En zult u na dit leven ingaan in de vreugde van uw Heer. Geliefde christenen, gemeente, ontvang van uw kant deze mannen als dienaren van God. Bid voor hen. Treed de ouderlingen die op goede wijze regeren met groot respect tegemoet. En aanvaard gewillig hun opzicht en leiding. Voorzie de ouderlingen kerkrentmeester ruim van middelen, zowel voor de eredienst als voor andere kerkelijke doelen. Voorzie de diakenen van voldoende middelen om de armen te helpen. Wees mild en royaal in het geven. Wees Christus dankbaar die u ook door hun zorg zijn barmhartigheid bewijst. Laat ieder indien mogelijk door eigen arbeid in zijn onderhoud voorzien om zo'n noodlijdende te kunnen helpen. Als ieder zo handelt op de plaats die God hem of haar gegeven heeft, zult u van hem het loon der gerechtigheid ontvangen. Omdat wij hiertoe onbekwaam zijn, zo laten wij de Almachtige God aanroepen in dankgebed en in voorbeden. Heere God, hemelse Vader, wij danken u dat het u behaagd heeft tot meerdere groei van uw kerk naast degene die het woord bedienen ook ambtsdragers te geven voor het regeren en voor dienstbetoon. Om vrede en welzijn in uw gemeente te bewaren en in het levensonderhoud van armen te voorzien. U hebt ons vandaag mannen met een goed getuigenis geschonken die de gave van uw geest hebben ontvangen. We bidden u aan hen in toenemende mate de gave te verlenen die zij in hun ambtsbediening nodig hebben. Wijsheid, moed, onderscheidingsvermogen, milddadigheid, opdat ieder zijn ambt kan vervullen zoals het behoort. Laat de ouderlingen nauwgezet toezien op de leer en op de levenswandel. Doe hen de wolven weren uit de schaapskooi van uw lieve zoon en ontspoor de gemeenteleden vermanen en bestraffen. Laat de ouderlingen kerkrentmeester trouw zijn in de behartiging van de stoffelijke belangen van de gemeente. Laat de diakenen zich vol ijver inzetten voor het ontvangen van gaven en laat hen die mild en wijs aan de armen geven, tezamen met de liefdevolle troost uit uw heilig woord. Schenk de ambtsdragers uw genade opdat zij in hun trouwe arbeid mogen volharden, ondanks moeite, verdriet of vervolging. Verleen in het bijzonder uw goddelijke zegen aan de gemeente waarover ze gesteld zijn, zodat deze zich aan de terechte vermaningen van de ouderlingen onderwerpt en hen omwille van het ambt in eer houdt. Geef ons allen een mild hart voor armen en verdrukten en geef hun een dankbaar hart. Mogen door dit alles uw heilige naam groot gemaakt en het rijk van uw Zoon Christus bevorderd worden. In zijn naam besluiten wij ons gebed, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij gaan tenslotte zingen uit Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem en de kracht van hun kracht. 89, vers 8. nu de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.